Welkom bij de Reumatoloog van de Toekomst. Het meerjarenbeleidsplan van de NVR.
Mijn naam is Casper Glas, reumatoloog in Zeeland bij Reumazorg Zuidwest-Nederland. Ik zit nu in het Leids Universitair Medisch Centrum met Margreet Kloppenburg, waar ze werkt als reumatoloog en opleider. We gaan het hebben over het meerjarenbeleidsplan van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, genaamd de Reumatoloog van de Toekomst. Dit is vorig jaar opgesteld en bij de januarivergadering door de leden goedgekeurd. Hier gaat de NVR en dus de reumatologen in Nederland de komende 5 jaar aan werken. Hoe we tot dit beleidsplan en het thema zijn gekomen is onderwerp voor een andere podcast. Deze aflevering zal gaan over het thema patiënt en positieve gezondheid. Margreet Kloppenburg, heel fijn dat je bereid bent van gedachten te wisselen over het thema patiënt en positieve gezondheid. Voor de reumatologen in Nederland als voorzitter van de NVR middels een bekend gezicht. Voor de andere luisteraars zou je een korte introductie willen geven en wat je in het dagelijkse bezighoudt.
Dankjewel Casper. Fijn dat ik een toelichting mag geven over het meerjaren beleidsplan. Dat is echt iets wat me na aan het hart ligt. In de introductie gaf je het eigenlijk al aan. Ik werk als reumatoloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik werk hier al als reumatoloog 22 jaar. En ik doe, zoals past bij de reumatologie, doe ik een polykliniek reumatologie en zie ik daar een diverse patiëntenpopulatie. Ik ben betrokken bij de opleiding hier in Oor Leiden. En een van de zaken waar ik ook actief in ben is het doen van wetenschappelijk onderzoek. En mijn niche is handartrose. Het staat misschien ietsje verder af van de gemiddelde reumatoloog. Maar dat is echt iets waar ik me veel energie en ook veel passie in kwijt kan.
Mooi. Bij het werken aan het beleidsplan hebben we beleidsstukken van de Federatie Medisch Specialisten gelezen en gesprekken met patiëntenorganisaties en andere stakeholders gehad. Daarnaast werd door AIOS en reumatologen door het hele land input gevraagd tijdens een meedenkmiddag vorig jaar. Er zijn meerdere speerpunten geformuleerd en deze zullen we in het gesprek langs laten komen. Een van de speerpunten is autonomie en passende zorg. Hierin is samen beslissen een belangrijk principe, wat ook landelijk is uitgerold met onder andere reclamecampagnes. Hoe kan nou de NVR de reumatologen in de landen stimuleren om het samen beslissen toe te passen?
Ja, dit is een onderwerp wat ook door de FMS zeer wordt omarmd en waar ook de afgelopen tijd al heel veel over te doen is. Iets waarvan ik denk waar wij ook allemaal in veel over horen en lezen. En op die manier denk ik ook al een beetje zijn weg aan het vinden is in onze praktijkvoering. Maar je hebt helemaal gelijk, dat is iets wat misschien toch ook wel weer wat relatief nieuw is, de manier waarop het nu wordt geponeerd. Ik denk dat de reumatoloog altijd al een dokter is die zijn patiënt langdurig kent. Hè. Wij zijn typisch de dokters van de chronische zorg. En eigenlijk altijd al wel echt in overleg traden met onze patiënt om behandelingen in te stellen. Dus in zoverre denk ik dat het ook heel erg bij ons past. En we het eigenlijk ook altijd al wel deden. Maar altijd kunnen dingen nog weer anders en op een nieuwe en moderne manier. En hoe zou je dat dan nog landelijk verder moeten uitrollen? Ja, dat zou je denk ik kunnen doen door toch daar bijvoorbeeld ook aandacht aan te besteden in de najaarsdagen, in het onderwijs wat wij met elkaar organiseren en dergelijke.
Ja, dus zorgen dat de kennis nog verder uitgebreid wordt, hoe we dat kunnen toepassen inderdaad. En merk je nog zelf dat het soms uitdagend is in de praktijk om dit toe te passen? Dat patiënten bijvoorbeeld de vraag terugspelen?
Nou, sinds we op deze manier echt met shared care dat echt zo op deze manier op de agenda hebben gezet, heb ik ook wel gezien dat ik mijn eigen praktijkvoering een beetje heb aangepast. Dus ik ben nog echt wel geneigd om echt aan de patiënt altijd te vragen, goh, en toen u hier in de auto heen zat, wat dacht u toen? Wat was uw plan? Wat had u zelf gedacht? En dan zeker bij de patiënten die je wat langer kent, bij de chronische zorg, bij de mensen met de inflammatoire reumatische aandoeningen, dan echt te komen tot van, goh, er zijn meerdere opties. Dit is optie 1 en dit is optie 2 en dit is optie 3. En eigenlijk voor alles is wel wat voor en tegen. Dit is een beetje meer dit en dit is een beetje meer zus. En weet u mag het zelf eigenlijk wel beslissen. En het valt me op dat toch echt heel veel mensen best vaak een goed idee hebben als ze hier naartoe komen, wat ze graag wel zouden willen. En zeggen ze, ja, nu u het zo vraagt, eigenlijk ben ik wel voor optie 2. Ik zeg, nou, dan gaan we dat doen. Nou, kan ik me voorstellen dat er ook een beetje ligt aan de locatie waar je werkt, in de omgeving daar waar je zit. Dus dat dat ook misschien een beetje uitmaakt waar je in Nederland je praktijk voert of dit zo werkt. Maar ik heb het idee dat het patiënten het heel prettig vinden.
Ja, en dus je probeert in ieder geval op die manier de patiënt te stimuleren om mee te doen in de beslissing.
Door... Ja, zeker. En ik heb het idee dat de patiënt het ook zeer waardeert als hij op deze manier mee mag doen.
Ja, ja. In het beleidsplan wordt ook het begrip positieve gezondheid genoemd. Dit is bedacht door huisarts Machteld Huber en beschrijft een brede definitie van gezondheid. Meer hierover is overigens te vinden op de website van Institute of Positive Health, IPH.nl. Hierin wordt naast lichamelijk functioneren onder andere mentaal welbevinden, participatie, zingeving, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven als dimensies gebruikt om de ervaren gezondheid uit te drukken. Vind je dat wij reumatologen inderdaad meer aandacht zouden moeten schenken aan al deze dimensies of ons meer richten op het vertrouwde medische domein, dus het lichamelijk functioneren?
Ik denk dat de dimensies die jij benoemt en die zo mooi hier staan opgezomd, dat dat hele belangrijke dimensies zijn. Want daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. Ik denk dat een heleboel van ons dat ook altijd al meenamen. Dat is dat je vraagt van, goh, hoe gaat het met uw werk bijvoorbeeld? En hoe gaat het thuis allemaal als je weet dat iemand net een baby heeft gekregen? Kunt u dat allemaal aan? Dus de participatie, dat allemaal heel erg belangrijke domeinen zijn. Ik denk dat het goed is, omdat het altijd druk hebben met elkaar, dat door het zo specifiek te benoemen, dat het ook zou maken dat we er ook echt altijd aandacht voor hebben. Dus ik denk dat het goed is. De vraag is natuurlijk een beetje, kunnen wij ook al die domeinen dan zelf uitvoeren? Ik denk dat we ook nog best wel vaak, wij misschien een signalerende functie hebben, daarbij bij de patiënt kunnen aangeven van, goh, maar als er nou een probleem is op uw werk, is dat iets om, ik kan proberen uw reuma zo rustig mogelijk te krijgen, maar misschien moet u zelf met uw arboarts contact opnemen of als er een probleem is in de thuissituatie om tot goede participatie te komen, om te zeggen, goh, ik kan dit voor u doen, maar het maatschappelijk werk kan dit voor u doen. Of een ergotherapeut in de thuissituatie kan nog dat voor u doen.
Dus de patiënt een beetje op weg helpen,
ja,
zeg maar.
Zeker. Ja.
En zou de NVR daarin nog een grote rol kunnen vervullen? Bijvoorbeeld samenwerken met andere beroepsverenigingen, van reumaverpleegkundigen of paramedische disciplines en de patiëntenverenigingen?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk, voor wie dat denk ik ook al heel erg goed doen, dan denk ik direct aan onze reumaverpleegkundigen. Onze reumaverpleegkundigen die zijn denk ik al helemaal opgeleid om deze aspecten sowieso nu ook al in hun werk heel erg goed mee te nemen. En ik denk dat we in de samenwerking met reumaverpleegkundigen in de praktijk deze dimensies denk ik ook heel erg goed vorm kunnen geven. En binnen de vereniging is het ook heel goed om hierover te spreken met de paramedische disciplines en de patiëntenverenigingen. Dat denk ik zeker.
Ja. Ja, dus reumaverpleegkundigen hebben ook een belangrijke rol in deze.
Zeker een hele belangrijke rol.
En hoe maken we de AIOS klaar voor al deze verschillende domeinen van gezondheid naast het medisch inhoudelijke?
Nou, dat sluit eigenlijk een beetje aan waar we het net ook al over hadden. Van, hè, als je nieuwe ontwikkelingen hebt, steeds meer shared care, nieuwe ontwikkelingen over hoe kijk je nu naar andere domeinen dan alleen dat lichamelijk functioneren, dan is natuurlijk altijd zo dat je als je supervisor bent of opleider bent, dat je goed moet voordoen, zeg maar. Dat is het ene. Maar dat andere is het ook heel goed, denk ik, om daarop gewoon specifieke onderwijsactiviteiten te ondernemen. Dus in onze vereniging hebben we daar een hele aantal vaste mogelijkheden voor. De najaarsdagen, de poolhaven en dergelijke. En ik denk dat ook dit soort zaken daar thuis horen.
Ja. Dus misschien nog iets meer daarop focussen in de nascholingen. En een ander speerpunt gaat over de patiëntgerapporteerde uitkomstmaten, zogenaamd PROMS, of de patiëntervaringen PREMS. Deze worden in verschillende mate toegepast in de reumatologische polyklinieken. Zouden we in de dagelijkse praktijk meer gebruik moeten maken van standaard sets bij ziektebeeld?
Je hebt helemaal gelijk, dit is echt iets, een ontwikkeling die op ons afkomt, deze PROMS en PREMS. En uitkomstgerichte zorg is bijvoorbeeld een term die daar denk ik heel erg bij hoort. En dat komt sowieso op ons af. Wat ik denk wat daarbij toch wel echt van, wat ik wel echt voel als dat daarbij van belang is, is dat je ook graag wil dat er wetenschappelijke onderbouwing is. Om dan ook echt te kunnen begrijpen welke standaard zet ons dan bijvoorbeeld echt gaat helpen. En wat nou de meerwaarde is, zodat de patiënt daar ook echt beter van wordt uiteindelijk.
We zien hoe kan betere wetenschappelijke onderbouwing ook bijdragen aan meer uniformiteit.
Dat ben ik helemaal met je eens. Want er bestaan natuurlijk een heleboel verschillende prems en proms. Dat zei je net ook al. Zijn ze allemaal even goed om een uitkomst weer te geven? Dat weet ik eigenlijk nu helemaal niet zo goed. Maakt het allemaal niet zoveel uit? Zou het dan misschien prettig zijn dat eentje die wat korter is bijvoorbeeld, gewoon praktisch uitvoerbaarder is? Als je er een heleboel naast elkaar houdt. Nou, hoe gaat dat uitwerken in de praktijk? Ik denk dat dat iets is wat we in de komende jaren zullen gaan zien. Omdat dit steeds meer tot ons gaat komen.
Ja, en zou misschien ideaal zijn als we in Nederland allemaal hetzelfde doen. Of zie je dat anders, dat het niet zoveel uitmaakt?
Nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat dat ook een goed idee is. Ik denk wel dat je dan graag wil dat je een keuze maakt voor die uitkomstmaat waar de meeste wetenschappelijke onderbouwing voor is. Maar dat helpt dan ook, want dan kan je het ook makkelijker iedereen enthousiasmeren om die maat mee te nemen. Maar wat ook heel erg prettig is, het is altijd fijn als je van elkaar kan leren en dat je kan verbeteren. En daarvoor moet je met elkaar kunnen vergelijken. En dan moet je natuurlijk wel op verschillende plekken dezelfde uitkomstmaten hebben meegenomen. Anders wordt dat vergelijken heel erg lastig.
Ja. Dat snap ik. En wat zie je als uitdaging om dat geïmplementeerd te krijgen? Dat dus dezelfde uitkomstmaten worden gemeten op verschillende plaatsen?
Nou, ik had het net al even over dat wetenschappelijke onderbouwing van dit gebruik van die prompts en prems heel erg zou helpen. En je hebt ook een tak van wetenschap die kijkt naar implementatiewetenschap. En dat is nou typisch iets waarvan ik ook hier zou denken dat het enorm zou helpen om implementatiewetenschap toe te passen op dit terrein. Want hoe gaan we dit in de praktijk precies uitvoeren? Dat lijkt me nog helemaal niet zo makkelijk.
En ook om te kijken dan wat gebeurt er uiteindelijk als je het wel toepast.
Ja, maar ook bijvoorbeeld, weet je, waar we het nu over hebben, is wat zijn nou facilitators, dat het toch goed lukt in sommige praktijken? Zijn er barriers waarom het juist lastig is? Zijn er bepaalde praktijken waar je al ziet dat die barriers zijn overwonnen en hoe hebben ze dat dan gedaan? Wat zijn best practices? Hoe kan je dat dan van elkaar overnemen? Nou, daar is volgens mij een hele tak van wetenschap die heel goed weet hoe je dat moet doen. En dat lijkt me hier ook echt heel geschikt voor.
En merk je ook wel eens aan patiënten dat ze een beetje moe worden van al die vragenlijsten? Die komen tenslotte om een probleem opgelost te krijgen. En ja, sommigen worden misschien wat allergisch voor al die vragenlijsten.
Nou ja, dat is een goeie dat je dat zegt. Het eerste wat dan mij te binnen schiet is mijn ervaring die ik heb uit de wetenschap. En het zal er denk ik straks allemaal aan liggen hoe uitgebreid die vragenlijsten voor de prems en de proms gaan zijn. Want wat ik weet, wat ik heb geleerd uit het handartroseonderzoek wat ik doe, dat mensen het invullen van de vragenlijsten gewoon het belastendst vinden. Ze vinden het geen probleem om te komen. Als ik zeg, zou u alstublieft nog een echo willen ondergaan of een röntgenfoto? Dat doen ze allemaal zonder problemen. Maar het invullen van een vragenlijst vinden ze fysiek belastend. En heel vaak is maar de helft van de lijsten ingevuld. En moet jij, zeg maar, als mensen bij ons komen, tezamen met de verpleegkundige alsnog, zeg maar, tezamen het afmaken. En dan gaat het niet alleen om het invullen, maar ook digitaal. Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, vinden mensen ook belastend. Dus dat is eigenlijk misschien ook wat ik een beetje bedoel over hoe gaan we dit nou implementeren. De rol van de patiënt is daar heel erg belangrijk. De ervaringen van de patiënt, hoe dat uit gaat pakken. Is dat een barrier of zijn daar ook facilitators in te vinden? Dat moeten we zien.
Ja, en dus ook proberen tot de essentie te beperken. Dat de patiënt niet 8 vragenlijsten moet invullen, maar in ieder geval de belangrijkste wel invult, lijkt me.
Zeker.
Patiënten die vragen ook vaak wat kunnen ze zelf doen om beter te worden. Naast misschien ook het innemen van medicatie. En het derde speerpunt, dat gaat dus over preventie. Wat kunnen wij reumatologen betekenen binnen preventie in de reumatologie?
Ja, ik denk dat dat een heel erg een belangrijk onderwerp is. Er zijn natuurlijk een heleboel lifestyle factoren waarvan wij weten dat die ook een ongunstige bijdrage hebben aan de reumatische ziekte die wij zien. En ik denk dat ook belangrijk is dat wij als reumatologen ook daarop focussen. Het is niet alleen het uitschrijven van het recept, maar ook die andere factoren is denk ik belangrijk om daar belang aan te hechten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan voldoende bewegen, want dan doet je bewegingsapparaat het verreweg het best. Dus dat geldt voor alle. Dat geldt voor al onze patiënten met reumatische ziekte. Dan denk ik aan het bestrijden of het adviseren om te gaan met overgewicht. Of het behouden van een gezond gewicht. Op mijn eigen terrein de artrose is bijvoorbeeld voor knieartrose overgewicht de belangrijkste risicofactor. Nou, dat is iets wat je gewoon in principe modificeren kan. Nou, en de derde is natuurlijk roken. We weten dat roken gewoon ongunstig is voor de ontwikkeling van reumafactoren en anti-CCP-antistoffen. Ook dat is. En het is een ongunstige cardiovasculaire risicofactor. Wat juist weer sowieso ongunstig is bij patiënten met inflammatoire reumatisch lijden. Dus ja, ik denk dat voor ons hier een belangrijk trein ligt.
Ja. En is het ook iets wat in wetenschappelijk onderzoek misschien nog meer focus op moet komen? Op preventie en wat wij als reumatoloog daarin kunnen betekenen?
Nou, ik denk van een heleboel van die factoren die ik nu zo net opnoem, weten we eigenlijk al wel wat de rol is, wat hun bijdrage is. Maar wat je nog wel afvraagt is hoe gaan we dat nou in de praktijk implementeren? We hadden het net ook al zo uitgebreid over implementatie. Ook hier denk ik dat implementatie research belangrijk is.
Ja. Er komt ook steeds meer aandacht voor gezondheidsverschillen. En waar iemand woont en wat voor opleidingsniveau iemand heeft, maakt uit voor de gezondheid en levensverwachting. Ook voor reumapatiënten. Zie je hier een rol weggelegd voor de NVR? Om ook misschien minder taalvaardige en economisch minder bedeelde patiënten van optimale zorg te kunnen voorzien? Oftewel, hoe kunnen wij reumatologen bijdragen om deze verschillen te verkleinen?
Ja, ik denk dat dit een heel belangrijk punt is. Je wil dat in Nederland voor iedereen er optimale zorg beschikbaar is. En het moet niet uitmaken wat jouw financiële mogelijkheden zijn of wat jouw sociaal-economische achtergrond is. Ik denk dat dat op twee niveaus gaat. Want het belangrijkste is dat je natuurlijk als reumatoloog daar zelf aandacht voor hebt. En dat je van bewust bent. Hè, dat wat jij zo goed beschrijft. Dat wij ons daar al van bewust zijn. Dus dat wij ook daar ons niet door laten beïnvloeden. En aan iedereen die goede zorg geven. Nou zijn er natuurlijk wel eens stromingen of beperkingen in Nederland. Dat dat niet voor iedereen op dezelfde manier zo makkelijk toegankelijk lijkt. Nou, wat wij als NVR natuurlijk zouden kunnen doen. Is helder en duidelijk uitdragen dat evidence-based zorg voor iedereen beschikbaar moet zijn en in het pakket moet zitten.
Ja, nou dat is een duidelijke boodschap. En tegenwoordig heeft ook iedereen een smartphone waarmee we kunnen videobellen, apps gebruiken en ook zelf metingen zoals hartslag, stappen en slaap-waakritme kunnen meten. Als je nou een voorspelling mag doen, denk je dat we over 10 jaar het merendeel van onze patiënten niet meer fysiek op de poli zien, maar met digitale methoden kunnen monitoren?
Dat vind ik een moeilijke. Ik denk zeker, dat heeft de coronatijd ons al geleerd, dat we dat al heel erg veel meer doen. We doen al veel meer zaken online of via te bellen. Dan hebben we nog niet eens die smartphone nodig. De smartphone suggereert dat we ook hele andere type uitkomstmaten hebben. En die uitkomstmaten moeten we dan zien. Want die moeten nog goed worden ontwikkeld. Die moeten worden gevalideerd en dergelijke. Maar het zou me niks verbazen als die er komen. Het kan. Ik moet zeggen dat ik het nog niet helemaal weet hoe dat er dan uit gaat zien. Want misschien worden en die digitale middelen wel gebruikt. En zien we mensen misschien ook wel vaker. Want misschien komen er dan wel veel meer vragen op. Dat zou ook nog zomaar eens kunnen. Ik denk ook wel. Mensen willen ook wel heel erg graag echt contact. En willen echt even echt zaken vragen. En komen dan toch heel erg graag langs. En dat mis je toch als je het helemaal alleen maar online en digitaal doet.
Ja, dus we blijven sowieso beide doen. Maar of het echt het meeste wordt, dat is lastig om te voorspellen.
Vind ik lastig te voorspellen.
Ja. Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van dit gesprek. Tot slot heb ik nog 2 persoonlijke vragen waar je een korte antwoord op mag geven. De eerste is, wat was essentieel in jouw keuze voor het vak reumatologie?
De reumatologie behandelt vaak patiënten langdurig met een chronische ziekte. Dus het langdurig patiëntencontact, ja, dat is iets wat mij erg aansprak. En wat ik nog steeds elke dag heel leuk vind als reumatoloog.
Ja. Dus dat gaf echt de doorslag om te kiezen voor dit vak.
Ja.
Ja. Ja. En als je nu met pensioen zou moeten gaan, wat zou je dan gaan doen?
Jongen, nou dat is wel even een shock als dat zou gaan gebeuren. Maar een van mijn hobby's is dat ik het ontzettend leuk vind om veilingen af te gaan en naar antieke voorwerpen te kijken. Dus wie weet, was ik dan, zou ik antiquair of zo willen worden.
Oh ja. Nou, dat is misschien ook wel leuk. Nou, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. Margreet Kloppenburg, veel dank voor je tijd en het delen van je ideeën over het meerjaren beleidsplan van de NVR. En om goede zorg te leveren voor alle patiënten in Nederland zullen we dus meer rekening moeten houden met de verschillende domeinen van gezondheid, wensen van de patiënt, digitale mogelijkheden benutten en gebruik maken van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen. Daar hebben we dus net allemaal over gehad. Er is kortom nog veel te doen voor zowel de NVR, reumatologen, AIOS, paramedici en patiënten in Reumatologisch Nederland. En dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren.
Tot zover deze programmalijn van de Reumatoloog van de Toekomst. Bedankt voor het luisteren.